Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling. Yes, aflevering 2 van de Ontdek je Heilige Graal podcast. En uiteraard welkom aan de luisteraar voor de tweede keer. Heel fijn dat je luistert, daar ben ik hartstikke blij mee. En Andries, natuurlijk ook welkom dat jij er bent. Heel fijn dat we het weer samen kunnen doen.
Dankjewel. Ja, en de podcast is live. En yes. Dat is dan toch wel wat anders dan zo'n eerste aflevering. We zijn nu echt begonnen.
Ja, heerlijk.
Hoe voelt dat voor jou?
Ja, beter dan aflevering 1. Ben ik toch een beetje aan het zoeken van, oké, is dit de toon? Kan ik het goed aan je uitleggen? Snap je wat ik zeg? Nou, jij stelt hele goede vragen, dus daar heb ik dan geen zenuwen over. Maar ik ben wat meer ontspannen.
En we gaan vandaag direct verder met het volgende onderwerp. Komt natuurlijk ook uit jouw boek, want dat kunnen we misschien nog even uitleggen met deze podcast. Die komt eigenlijk voort uit het boek wat jij hebt geschreven.
Klopt.
En we gaan de komende week ook een beetje aan de hand van de grote thema's in jouw boek. Daar gaan we eigenlijk zo met een paar grote stappen doorheen. Gaan we inzoomen op losse thema's. En vandaag gaan we het hebben over de voedingsbodem van het overlevingssysteem.
Juist. Helemaal kloppend.
Het overlevingssysteem. Kan je dat meteen dan even uitleggen wat dat is?
Ja, nou, ik denk dat de meesten van ons nog wel snappen dat we af en toe in overleefmodus zitten. En wat ik ontdekt heb in mijn leven, maar ik denk dat het een soort blauwdruk is in hoe we leven, is dat wij, doordat we als kind, en dat kan al heel jong ontstaan zijn, iets hebben meegemaakt wat zo ingrijpend was, wat we niet konden verwerken in dat moment, zijn we allerlei mechaniekjes gaan optuigen om ons maar te beschermen tegen pijn. Dus we komen eigenlijk van een veilige, verbonden plek met onze moeder in de baarmoeder of net na de geboorte. En ook daar kan al van alles gebeuren. Maar zodra er iets ingrijpends gebeurt, gaan we eigenlijk automatisch een heel systeem optuigen om ons te beschermen, om maar niet weer opnieuw pijn te krijgen. En dat noem ik het overlevingssysteem. En in dat overlevingssysteem zitten afweermechanismen. Daarin zitten overlevingsmechanismen, kopingsmechanieken. Dus zo bouwen we dat allemaal om ons heen.
Gaan we die zo meteen een beetje afpellen of kijken hoe dat is samengesteld? Maar hoe dat zich opbouwt, is dat ongemerkt?
Ja, helemaal. Ja, want in alle eerlijkheid, onze hersenen zijn helemaal natuurlijk nog niet zo erg gevormd op het moment dat we geboren worden. Zelfs ons, ik noem maar heel even, is heel simpel gezegd, ons denkdeel van onze hersenen, dat ontstaat pas een beetje vanaf ons tweede jaar. Voor die tijd is dat eigenlijk nog niet aanwezig. En dat breidt zich ook nog eens uit tot ons 25ste levensjaar. Dus het kunnen analyseren en bedenken wat er gebeurt, kan pas heel laat in je leven.
Het duurt dus wat langer in je leven voordat je daarop kan gaan reflecteren, kan gaan terugkijken hoe dat systeem tot stand is gekomen.
Klopt.
Vorige week hadden we het over die eerste stap zetten. In het ontdekken van je Heilige Graal. Dat is uiteindelijk ons einddoel, toch? In deze podcast en bij dit boek. Hoe verhoudt dat overlevingssysteem zich in jouw boek? Welke plek heeft dat? Waarom is dat belangrijk?
Dat is superbelangrijk, want je kunt het best voor je zien als een soort cirkel met veel lagen. En helemaal in het centrum van die cirkel zit je Heilige Graal. Dat is wie je nu al bent. Ben je nu ook al overleef je de hele dag, al doe je de hele dag iets destructiefs naar jezelf of naar andere mensen toe. Er zit een kern van goud en van die schat in jou.
Oké, maar help me even, Rianne, wat je zegt. Je bent je Heilige Graal.
Ja.
Ik heb dat heel tijd toch een beetje beschouwd in jouw boek. Tenminste, niet alleen bij het lezen, maar als ik naar de cover kijk, dan denk ik, ja, dat is echt een graal. Fysiek ook. En daar werk je naartoe. Maar jij zegt, dat zit al in je.
Ja, je bent het al. Het enige wat je nog hoeft te doen, is hem te ontdekken. Dus dat betekent dat je alle bedekking die er omheen is komen liggen, dat je die er stap voor stap afhaalt. En dan kan die graal steeds meer schijnen. En ik heb het boek natuurlijk opgebouwd als een reis, dus dat je ergens naartoe gaat. En enerzijds is dat ook zo in het leven. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je er al bent. Dus we hoeven niet op zoek naar iets wat we nog niet hebben. Maar we gaan op zoek naar wat er al is. Alleen wat er onder een aantal lagen bedekt ligt. En die lagen noem ik het overlevingssysteem.
Dit maakt het al een stuk geruststellender.
Aha.
Het zit er al gewoon. Je hoeft niet het ergens vandaan te halen. Maar probeer er naartoe te reizen in jezelf.
Exact.
Je zei net, het overlevingssysteem bestaat onder meer uit copingstrategieën, afweermechanismen. Maar in deze aflevering zit nog een groot woord, een titel. Ja. De voedingsbodem van het overlevingssysteem.
Klopt.
Wat is die voedingsbodem?
Ja, eigenlijk zie ik het zo. Je heilige graal is wie je in de kern bent. En de eerste laag eromheen is de voedingsbodem van het overlevingssysteem. En in die voedingsbodem, daar liggen pijn, trauma en overtuigingen. En pijn kan natuurlijk fysieke pijn zijn, maar zeker ook emotionele pijn. En daar heb ik het over in de boeken. Trauma, gaan we zo meteen natuurlijk even over praten. Hè? Wat is trauma dan precies? En je hebt overtuigingen. En overtuigingen zijn eigenlijk geloven die we hebben aangeleerd, waarvan we heel diep besef hebben, maar dat is wie ik ben. Of dat is hoe ik naar het leven kijk. Of dat is hoe andere mensen naar mij kijken. Maar die overtuigingen zijn binnen het overlevingssysteem vaak niet helpend en destructief, zou je kunnen zeggen.
En begrijp ik het dan goed? Je hebt ook een illustratie in het boek met die ringen, hè, die je net uitlegt. Dus dat is voor de luisteraars, zoek die vooral even op in het boek. Houden deze, die pijn, die trauma, die overtuigingen, houden die je dan weg van die heilige graal? Moet ik het zo zien?
Ja, dus wat we doen is wij zijn in de kern, zijn wij mensen met een lichaam, met karakter, met eigenschappen, met behoeften, met verlangens, met gedachten en emoties en gevoelens die komen en gaan en met een bewustzijn. Dat is allemaal wie we zijn en dat is eigenlijk in de kern prachtig. Maar doordat we dingen meemaken die we niet kunnen verwerken in het moment, gaan we overleven of gaan we kopen of krijgen we gedachten of emoties die niet meer behulpzaam zijn. Of worden we zelfs depressief? Nou, dat zijn de verschillende ringen van het overlevingssysteem. En die hebben allemaal een basis in pijn, trauma en overtuigingen. Die hebben niet de basis in onze heilige graal. Dus de bedoeling uiteindelijk is om los te komen van die pijn, van die trauma's en van die overtuigingen, om volledig je ware zelf te kunnen zijn.
Nu is het voor mij ook wat behapbaarder. We gaan het dus eigenlijk vandaag hebben over pijn, trauma en overtuigingen.
Exact.
Waar herkennen we die thema's in ons leven? Waar herken jij die?
Ja, ik heb ze veel gehad. En een van de dingen waar ik lang mee rondliep, of ik kan er misschien een paar noemen. Ik ben seksueel misbruikt. Dat is een trauma, dat begrijpt iedereen. Maar dat is wel een complex trauma. Want in mijn dagelijks leven loop ik natuurlijk niet altijd aan tegen de gevolgen van dat misbruik. Dus ik heb heel lang moeten...
Je zegt natuurlijk niet.
Ja, weet je, op het moment dat je seksueel misbruikt bent als kind en je groeit daarmee op, dan is het niet zo dat ik in mijn volwassen leven elke dag gebukt ga onder de pijn van seksueel misbruik. Of dat ik elke dag me ongelooflijk verdrietig voel dat is gebeurd. Dat is niet aan de hand. Maar in mijn leven kwam ik wel in contact met mensen die fysiek, mentaal, emotioneel en seksueel zeer grensoverschrijdend waren. En dat liet ik toe, omdat ik dacht dat dat nou eenmaal zo was. Of dat ik niet bij ze weg kon. Of omdat ik voelde van ja, maar ik moet je alsnog pleasen. En dat zijn signalen van seksueel misbruik die niet één op één te herkennen zijn. Maar dat komt door dat misbruik. En daar moet je dan uiteindelijk wel naar op zoek. En dat is best soms een lastige zoektocht om te weten van oké, dit is wat er gebeurt in mijn dagelijks leven nu ik volwassen ben. Oh, maar dat komt dus eigenlijk door een onverwerkt trauma wat ik heel veel langer geleden heb opgelopen. En die zoektocht is een ingewikkelde, maar wel mogelijk.
Misschien moeten we dan meteen beginnen bij van het ontleden van die drie bij trauma. Omdat je daar nu ook eigenlijk een hele duidelijke begin mee maakt. Wat is trauma nou precies? Jij noemt een heel evident voorbeeld. Ik denk dat iedereen het wel over eens is, misbruik, dat registreren we ook als dat is een traumatische ervaring.
Ja.
Het is vaak wel, het kan ook iets veel kleiner zijn.
Ja,
hè?
Zeker. Trauma is eigenlijk zo simpel als dat het je een gebeurtenis meemaakt wat je niet in het moment kunt verwerken. Maar wat wel grote gevolgen heeft. En dat kan van alles zijn. Dus dat kunnen eigenlijk eenmalige gebeurtenissen zijn. Dat noem je dan impact trauma. En het kan zijn dat het een langdurige onveiligheid op heeft geleverd. En dat is moeilijker te herkennen. Want dan in die momenten van langdurige onveiligheid is het soms ook wel veilig. Ik kom uit een gezin waar ik achteraf gezien van zeg, ja, daar was langdurige onveiligheid aanwezig. Mijn ouders maakten regelmatig heel heftige ruzie, dus daar was ik ook vaak getuige van. En dat hoorde ik. En dat mijn moeder werd geslagen. En ze gingen allebei fors trokken ze van leer. Er was onvoldoende emotionele zorg voor ons. We leefden vaak rondom de armoedegrens. Maar daarin vond mijn vader dat hij wel recht had om dingen voor zichzelf te kopen. Dus er was aan alle kanten was het niet pluis bij ons thuis. En dat ruimt ook nog. Maar soms was het natuurlijk wel gezellig. Dus zie je als kind niet zo snel dat het eigenlijk een hele onveilige situatie is. En dat is ook traumatisch. Dat het soms oké is, maar meestal niet. En dat je in elk geval als kind niet je eigenheid kunt ontwikkelen en niet veilig kunt opgroeien. En dan spreek je over langdurige onveiligheid.
Heeft het dan te maken met het feit dat je op die leeftijd nog niet een inschatting kan maken van wat er gebeurt? Of komt het dus door, wat je nu uitlegt, een soort vertroebeling van het beeld wat je hebt, omdat het dus ook liefdevol is hoe je ouders met je omgaan op momenten en dat het ook gezellig en fijn is?
Ja, het is een beetje van beide, maar het is vooral je normaal. Dus je bent heel gewend aan zo'n situatie. Iedereen groeit thuis op en denkt, ja, maar eigenlijk alle kinderen uit mijn klas doen misschien een beetje gek, maar bij mij is het tenminste normaal. Ik herinner me, heel gek voorbeeld, maar een van mijn klasgenootjes noemde het middageten lunch. Nou, vond ik echt heel raar, want dat is toch gewoon middageten, weet je wel? Dus bij ons in het thuis heet dat middageten, dus dat is het woord. Noem jij het anders, vind ik jou raar. En,
bij ons thuis was het ook middageten, hoor. Dus...
En gelukkig,
ik snap het wel.
Oh, jij was heel normaal, heel fijn. Ja, en dat zo, maar zo werkt die, weet je wel? Dus en dat wat jou normaal is, waar jij in groot groeit, daarvan kan je als kind wel voelen. En zeker als je wat ouder wordt, van jeetje, ik vind die leuk. En ik vind het soms heel moeilijk of heel verdrietig. Maar dan nog heb je niet door dat het traumatisch is. En dat het in de rest van je leven enorm gevolgen heeft wat er daar gebeurt.
En is het iets wat uitsluitend plaats heeft in je jonge jaren, in je jeugd? Of kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld in een huwelijk te maken krijgt met langdurige onveiligheid? Of is het dan dat je weer in je verleden moet kijken waar dat het dan al ergens vandaan komt?
Ja, bijna altijd wel. Kijk, wij de cijfers zijn dat ongeveer 60% van alle kinderen niet veilig hecht. En dat betekent zoveel als dat er geen constante veiligheid is in het gezin, om het maar even heel simpel te zeggen. 60% is een hoop. 40% groeit op in veilige hechting. Ik weet niet helemaal zeker of ik het met die cijfers eens ben, maar stel dat dat zo is. Ik denk dat het eerder 70-30 is. Maar stel dat die 40% van kinderen die relatief veilig thuis opgroeien, daar hebben de trauma's in hun later leven iets minder impact op dan die 60% die niet goed gehecht is. Dat kun je uit alle onderzoeken halen. Met name zie je dat bij soldaten die op missie gaan, degenen die PTSS overhouden aan de missie, zijn bijna allemaal stuk voor stuk ooit kinderen geweest die onveilig gehecht waren. En de soldaten die in diezelfde missie zaten en dat veel beter kunnen verwerken en geen PTSS oplopen, kunnen ze weten ze van, die zijn vaak wel veilig gehecht. Nou, dat soort simpele en intense voorbeelden voor die mannen en vrouwen laat zien dat die kindertijd ongelooflijk belangrijk is. Dat wil niet zeggen dat je, als je later iets meemaakt, dat het geen impact meer heeft. Maar de bodem waarop dat kan ontstaan, als dat veilig is, dan scheelt dat een hoop.
Oké, dus dat voor wat betreft de langdurige onveiligheid. Dan had je het ook nog over eenmalige events, impact trauma?
Ja, precies. En je kunt ook gewoon zeggen, joh, het is allemaal, laten we het gewoon trauma noemen. Het maakt niet zoveel uit wat voor subcategorie je eraan hangt. We hebben allemaal traumatische ervaringen. Sommige daarvan vinden veel meer of iets duidelijker op één moment of een paar momenten plaats. En daarvan zou je kunnen zeggen, nou, dat is dus in dat moment heel impactrijk geweest en daar ga je dan naar handelen. En dat handelen kan van alles zijn. Je kunt angstig worden, je kunt controle gaan zoeken, je kunt in fixaties terechtkomen, je kunt wat de meesten doen is vermijden. Ben je ooit gebeten door een hond, vermijd je honden. Ben je ooit gevallen van de trap, hou je je nu altijd stevig vast. En dat is heel vaak terug te voeren op één of een paar hele specifieke gebeurtenissen. Maar het een of het ander, het is trauma. En er zit ook nog wel weer iets tussen, maar ongeveer is het dit.
Heb je daar nog een paar voorbeelden van?
Nou, ik heb er een paar. Ik heb bijvoorbeeld een heftig auto-ongeluk meegemaakt. Waardoor ik in de maanden daarna, dat was op de snelweg, in een bocht gleed ik uit over olie. En het was een eenzijdig ongeluk, dus ik kwam uiteindelijk in de vangrail terecht, heel lang moeten revalideren. En vanaf het moment dat ik weer in de auto kon stappen, was ik in die bocht altijd bang. Dat is een gevolg van die eenmalige gebeurtenis. En in dat moment ben je heel blij dat je overleeft. En ben je al lang blij dat je de auto weer uit kunt en dat je weer naar huis kunt. Dus je verwerkt niet helemaal alle gevolgen van dat ene moment. Dat kan niet, want je weet nog niet wat al die gevolgen zijn. Dus dan ga je gaandeweg ga je achterkomen van, oh joh, maar dat ene moment was eigenlijk heel impactrijk. Maar je kunt onmogelijk overzien wat het allemaal met je doet. Dus dat je angst ontwikkelt of dat je in de stress raakt of dat je triggers krijgt. Dat weet je allemaal nog niet. Daar kom je gaandeweg achter. En jij dan, Andries, heb jij trauma's meegemaakt, denk je?
Ja, dat weet ik wel zeker. Mm-hmm. Ik zit een beetje te schipperen tussen die twee categorieën, ook al zeg je dat het in principe niet uitmaakt. Maar het meest levendige jeugdtrauma wat ik heb, is dat ik ben gelovig opgevoed, christelijk opgevoed. En de leer in de kerk waar ik naartoe ging, die ging heel erg over het moment dat Jezus terugkomt naar de aarde om zijn christenen, zijn volgelingen op te halen.
Ja.
Dus dat wordt de opname van de kerk genoemd. En dat was zo'n belangrijk onderdeel van de leer van de kerk waar ik naartoe ging, dat al van jongs af aan werden we daarmee opgevoed met een heel levendig beeld. Namelijk, als dat gebeurt, die terugkomst van Jezus, dan zouden de mensen die echt goed genoeg in hem geloven, dus die hem hadden aangenomen in hun hart. Hè,
die, de echte christenen. De
echte christenen. En dan moest je altijd bij jezelf afvragen, ben ik dat dan ook echt genoeg? Die zouden, dat werd ook gezegd, als een dief in de nacht worden weggenomen. Dus die zouden in de films die daar ook daarover gemaakt zijn, dan moet je je echt voorstellen, Hollywood, blockbuster-achtige christelijke films over dit moment, dat degene die naast je zit op de stoel, is in één keer weg. Die gelooft namelijk goed genoeg en jij niet. Dus wat gebeurde er als kind, als ik dan thuis kwam uit school, zeker een beetje eind van de basisschooltijd, en dat je wel eens meer alleen op pad ging, en dan kwam ik thuis en dan was er niemand thuis. En dan interpreteerde ik dat als, oh, de rest van het gezin, mijn ouders, mijn broertje en zusje, die zijn opgehaald.
Wow.
Jezus is teruggekomen en ik heb de boot gemist. Ik heb niet goed genoeg geloofd. Ik heb niet goed genoeg mijn best gedaan.
Hmm.
En in de vertellingen daarover ging het vaak ook over wat gebeurt er met de mensen die dan achterblijven.
Ja.
Die dan toch alsnog eigenlijk wel het geloof aanhangen. Die zouden dan eigenlijk vervolgd worden en uiteindelijk vermoord worden.
Wow.
Dus ik ging me dan verstoppen op zolder. En hadden wij zo'n klein luikje waar ik dan achter ging zitten. Is helemaal in de nok eigenlijk van het huis. En dan na een half uur dan hoorde ik de deur opengaan. Oh. En dan was het mijn moeder. Maar dat was voor mij zo'n levendige, echt een realiteit. En telkens sloeg de angst me weer om het hart. Als dat dan gebeurde, en dat gebeurde dan misschien een paar keer per jaar. En het heeft mijn hele jeugd eigenlijk als een rode draad doorgelopen. Dat ik vanuit de twijfel of ik goed genoeg, of ik voldeed aan wat God van me wilde.
Ja.
Dat ik daardoor eigenlijk achter zou blijven.
Ja.
Dus ik weet het niet of dat dan een impacttrauma is of.
Ja, ik zou.
Het voelde langdurig onveilig als ik er nu op terugkijk.
Ja, joh, maar dat is het ook. En weet je wat? En ik heb ook niet alle wijsheid in pacht, hè. Maar als ik het zo beluister, dan zou ik zeggen dat het vooral triggers waren naar één moment. Dus dat je opgegroeid bent met een heel angstig beeld over het leven. Dat zomaar plotseling mensen van wie je houdt wel in de hemel kunnen zijn, terwijl jij dat niet bent. Kan je bijna een podcast over maken, over dit thema. Want ben ik dan wel goed genoeg? Hoe moet ik dan leven om goed genoeg te zijn? Hoe kiest God dan? En allemaal van dat soort vragen zullen er ongetwijfeld.
En overtuigingen die daarbij zaten.
Exact, exact. En op het moment dat je dus één keer meemaakt dat je ouders en en de rest van je familie niet thuis is als jij thuis komt, schrik je daar zo vreselijk van, met alle verhalen die je hebt gehoord, dat het enige wat jij kan doen is heel stil ergens in een hoekje gaan zitten, bijna onderduiken voor wat er op je af gaat komen. En dat kan als een soort katalysator werken en als een soort triggermoment werken voor alle keren daarna, dat je weer als je weer dan thuis komt, weer opnieuw diezelfde angst voelt en opnieuw dezelfde reactie hebt. En elke keer weer en weer en weer. Het gaat eigenlijk allemaal over dat ene, die ene angst, dat ene trauma. En het is helemaal niet belangrijk om te benoemen of het een impacttrauma is of langdurige onveiligheid. Traumatisch was het. En jij bent daarna gaan leven. En dat is eigenlijk wat je nu vertelt. Hè? Dat je al die jaren door zo'n angst hebt ontwikkeld voor dat moment. En ik kan me daar best wel veel bij voorstellen. Ik kom ook uit een gelovig nest. En angst voor God en voor het niet goed doen en eventueel in de hel terechtkomen of alle gruwelijkheden van het niet meteen naar de hemel gaan, die zitten zo diep in je lijf. Dat is zo'n gigantisch grote, bijna levensbedreigende angst. Ja, dan ga je ook levensbedreigend naar handelen. En wat ik van jou hoor is dat je dat hebt gedaan.
Ja, dus eigenlijk is dat direct een voorbeeld van dat overlevingssysteem wat je zegt. Het is survival. Je gaat direct een manier vinden om daarin stand te houden, ja. Omdat het zo reëel lijkt. Dit is dan een levensbeschouwelijk voorbeeld eigenlijk. Hè? Maar dat kan dus ook zijn in menselijke relaties. Of in is dat het vooral eigenlijk? Vaak in de relaties tot een andere persoon?
Ja, vaak wel. Als daar je trauma zit, dan gaat het in relatie tot een andere persoon. Maar heb je een natuurramp meegemaakt, dan gaat het natuurlijk wat meer over het niet controleerbare van het leven. Dus dan kan je misschien sneller gaan twijfelen aan, gaat het leven wel voor me werken? Durf ik het wel aan om te veranderen van woonplaats, werk, whatever? Omdat het dan wat meer in de zeg maar onpersoonlijke sfeer zit. Maar we hebben nou eenmaal met heel veel mensen te maken. En we groeien ook nog eens op met volwassenen. Dus heel veel van ons pijn en trauma komt ook daar vandaan.
Ja, en dan ontstaat er dus gedrag. Wat onderdeel is van het overlevingssysteem. En waarom hebben we het daarover? Dat houd je weg van je heilige graal. Exact. Telkens maar even de focus daarop blijven houden. Pijn, daar heb je het ook over gehad. Verschillende vormen van pijn zijn dat
dan? Ja, klopt. Ja, kijk, we weten allemaal wat het is om fysiek pijn te ervaren. Dat noemen we gewoon pijn. Dan heb je pijn in je vinger of pijn in je buik of whatever. Nou, dat is allemaal fysieke pijn. Hetzelfde werkt natuurlijk in je emoties. Dus je kunt emotionele pijn ervaren. En mentale pijn. Dus dat is pijn die kun je niet aan een specifieke plek toewijzen, maar je voelt het wel. En die pijn komt grofweg voort uit twee oorsprongen. En dat is ofwel de pijn van afwijzing of de pijn van verlies. En bijna alles wat we aan mentale, emotionele pijn ervaren komt daar vandaan. Dus we zijn ofwel afgewezen. Meestal ontstaat dat al vroeg in je jeugd. Of we hebben iets verloren. En dat kan zijn dat je ouders uit elkaar zijn gegaan. Dus dat je een hecht gezin bent verloren. Ik noem maar even iets. Dan word jij niet per se als kind afgewezen. Maar je verliest je veiligheid. Het kan zo zijn dat in mijn geval van ik ben dan seksueel misbruikt. Ik verloor heel vroeg mijn kinderlijkheid en mijn onschuld. Dus ik kon al heel jong was ik te volwassen. Gedroeg ik me ook te volwassen. Omdat ik het speelse en het niet weten hoe het leven nog gaat en daar helemaal blind voor gaan, dat was ik kwijtgeraakt. Nou, dat is pijn van verlies.
Gaat het dan ook over het verlies van bepaalde kwaliteiten die je hebt, bepaalde zijnskwaliteiten?
Ja,
je kunt. Want je hebt het over iets heel, wederom het je weghouden van de essentie die je eigenlijk al bent.
Ja.
Je onbevangenheid noem je speelsheid, jeugdigheid. Ja. Kan je die ook verder uitbreiden, die waaier?
Ja, zeker. Je kunt verlies van veiligheid ervaren. Je kunt verlies van liefde ervaren. Je hebt talloze vormen van verlieservaringen. Als iemand overlijdt die dierbaar is, dan is dat natuurlijk een heel concrete vorm van verlies. Maar later in je leven kun je ook pijn ervaren. Bijvoorbeeld om het verlies van je baan. Verlies van zekerheid. Verlies van inkomen. Nou, je hebt allerlei verlieservaringen in je leven die impactrijk zijn en waarbij je de pijn soms ook overgaat naar trauma. Dus dat je het niet meteen in het moment een plek kunt geven, maar dat het dusdanig groot wordt dat je daar langer voor nodig hebt. En bij pijn gaat het eigenlijk in basis om dat het wel pijnlijk is, maar dat je het nog wel kunt plaatsen of dat je er nog wel handen en voeten aan kunt geven. Maar pijn kan natuurlijk heel goed trauma worden. Trauma is natuurlijk pijn die je niet hebt verwerkt.
Ja, dus als ik het goed begrijp, is pijn gewoon iets wat bij het leven hoort. Fysieke pijn natuurlijk helemaal, maar ook emotionele pijn. Want ja, soms dan gebeuren de dingen die gewoon... Je wordt afgewezen, ja. Je verliest dingen in je leven. Maar in de context waar we het over hebben, de voedingsbodem van het overlevingssysteem, welke rol, of wat is dan de rol die pijn speelt? Of wat heeft het dan tot gevolg?
Ja, pijn ligt naast trauma en overtuigingen op die voedingsbodem. Maar dat betekent zoveel als je daar niets mee doet, dan gaan daar allerlei mechanieken omheen groeien. Dus dan kom je in coping terecht, dan kom je in angst terecht, in overlevingsmechanismen, in afweermechanismen, om maar die pijn te vermijden. We leggen er eigenlijk allemaal lagen op om maar niet naar die pijn toe te hoeven. Niet naar de pijn van afwijzing of niet naar de pijn van verlies. En daar zijn we heel goed in. We hebben allerlei systemen bedacht om daarbij weg te blijven.
Volgende week gaan we het volgens mij hebben, hè, over het overlevingssysteem. Absoluut. Dus dan wordt het misschien wat meer duidelijk hoe ziet dat eruit.
Ja, absoluut.
Dit is de oorsprong ervan, de voedingsbodem.
Exact.
Dan hebben we nog de overtuigingen.
Ja, ja, die zijn ook zo leuk. We hebben er genoeg.
Telkens als ik denk, nou nu wordt het pijnlijk, dan vind jij het leuk.
Ja, het is misschien niet voor elke luisteraar leuk, maar het is wel interessant, vind ik, wat we allemaal wel niet doen om te vermijden en om te bedekken. En die overtuigingen spelen daar ook een belangrijke rol in.
Zijn het overtuigingen, bedoel je daarmee dat wat je over jezelf denkt, ja, of vindt of zegt?
Ja, een overtuiging is eigenlijk een sterk geloof wat je aanhangt. Hoe je naar het leven of naar jezelf kijkt. En even een paar concrete overtuigingen. Ik ben dom. Ja, we hebben een heel boek vol. Een van mijn overtuigingen was altijd, ik ben dom. Ik mag er niet zijn. We hebben ook overtuiging bijvoorbeeld, ik kom tekort, er is niet genoeg. Of ik doe er niet toe, ik ben niet gewenst.
Ik ben een slecht mens, ik kan mezelf niet vertrouwen. Ik denk, vul het gewoon even aan. Ik kan het niet. Ik ben een mislukkeling. Ja. Ik ben een egoïst. Ik ben lui. Ook er zitten wat op het oog zwaardere bij en wat lichtere.
Ja.
Maar het zijn allemaal overtuigingen die je ergens in belemmeren.
Klopt, die je weghouden bij wie je eigenlijk bent. Want niemand is lui. Weet je wel, een tijdje geleden sprak ik iemand die zei van, ja, Marianne, ik ben ook gewoon lui. Ik zei, ja, maar hoe bedoel je, ik ben gewoon lui? Hij zei, ja, nou, toen ik kind was, kwam alles me aanwaaien. Ik was eigenlijk eerder een 9 dan een 6, zeg maar, in alles wat ik ondernam. Dus deed ik niet zo heel erg mijn best op school, want ja, ik kon het toch wel. En vanaf dat moment hebben mijn ouders me altijd lui genoemd. Want ik was een luie donder, want ik deed niks op school. Terwijl je ook kan zeggen, jij hoefde niet zo hard je best te doen op school, want het niveau was wat te laag voor jou. En dus verveelde je je misschien eerder snel en ging je daardoor wat meer nonchalant door die schooltijd heen. Maar dat maakt je niet lui, dat maakt je slim. Binnen een systeem wat niet helemaal past bij jou. Dat is heel anders dan lui zijn. En daar gaat hij knellen, want op het moment dat hij, in dit geval doet hij dus nu nog steeds heel hard zijn best om maar aan zijn ouders te laten zien, ik ben echt niet lui. Na studie, moeilijk werk na moeilijk werk, om maar te laten zien, ik ben echt niet lui. Zit hij een keer een uur op de bank, voelt hij zich meteen super lui. Slaapt hij een keer uit, zie je wel, ik ben zo'n luie donder. Dan ga je leven naar lui, terwijl het niet gaat om lui. Hij was slim. Nou, en zo
dus die overtuigingen. Die werken heel ver door in je leven. Het zijn vaak ook in de vorm van een hele strenge stem. Ja. En ze zijn hardnekkig.
Ja, en je gaat je er vaak schuldig over voelen of het roept een gevoel van schaamte op. Mijn overtuiging, ik ben dom, die had ik van jongs af aan, had ik die. Terwijl ik qua IQ super slim ben. Ik wil niet over opscheppen of zo, maar ik
je hebt wel een boek geschreven.
Zo is het maar net, Andries. Ik ben mega slim. Nee, maar ik had de overtuiging, ik ben dom. En die is terug te voeren op best wel een aantal heldere factoren. Mijn vader wilde altijd winnen. Die vond dat niemand zo slim mocht zijn als hij. Dus hij ging altijd de competitie aan.
Ook in het gezin?
Ja, nou vooral in het gezin. Ja, zeker. Ja. Nee, hij wilde. Mijn moeder moest altijd dommer zijn dan hij. Maar ook zijn kinderen mochten niet zo slim zijn als hij. Dus wij mochten nooit ergens beter in worden dan hij. En dat liet hij ook merken. Waardoor hij ons altijd een gevoel gaf dat we dom waren. En kwam ik een keer, altijd als ik met een 7 thuis kwam of lager, was dat niet goed genoeg. Want ik moest een 8 of hoger halen. Nou, ik heb HAVO gedaan, daarna gymnasium of VWO. En de HAVO ging allemaal wel. Maar VWO vond ik echt super pittig. Dus dan kom ik regelmatig met een 6 of 7 thuis. Nou, je kunt je dan voorstellen hoe dom ik me heb gevoeld daar. En ik ben gewoon geslaagd, gewoon met allemaal voldoendes. Maar ik voelde me super dom. En dat die overtuiging zorgde voor schuld- en schaamtegevoelens. Dus als ik dan, ik ben niet zo heel praktisch ingesteld. Zeg ik heel mild over mezelf. Maar dat betekent dat ik in praktische zaken ben ik echt niet zo goed. Dus ik vergeet echt wel eens de parkeermeter uit te zetten. Of weet je wel, gewoon van die, ik kan geen vaatwasser inruimen. Nou, allemaal gewoon van die alledaagse praktische dingen, niet aan Rianne besteed. Hoe voelt Rianne zich dan? Dom. En daar gaat een enorme schuld of schaamte op zitten. Met name schaamte hierover. Wat ben ik dom, wat ben ik dom. Ik kan niet eens een parkeermeter uitzetten. Nu betaal ik €5 te veel. Of dadelijk krijg ik een boete. En zie je wel, dat komt omdat ik zo dom ben. En dat
dus het levert eigenlijk ook een buitensporig, buitenmatige reactie op.
Exact.
En daaraan herken je dat het een overtuiging is. Ja. Ik wilde net eigenlijk al een beetje naar de vraag van hoe ontstaan die dan? Je hebt het al uitgelegd met dit voorbeeld. Dat het komt door je omgeving, door jouw vader in dit geval. Ja. Ontstaan overtuigingen altijd door je omgeving?
Die ontstaan, nou, of door wat je meemaakt. Dus als je keer op keer meemaakt dat mensen niet te vertrouwen zijn, omdat je verraden wordt, of omdat je merkt dat je misschien maak je wel een keer mee dat een relatie zomaar voorbij is zonder dat je het snapt. Dan kan het natuurlijk zijn door die gestapelde ervaringen dat je de overtuiging krijgt, mensen zijn niet te vertrouwen. Als dat al heel vroeg in je leven ontstaat, in jouw gezin, omdat je merkt dat je ouders niet consequent zijn, dan kan dat een heel hardnekkige overtuiging worden. Dus dan komt het door levenservaring. En dat kan komen door hoe je ouders met jou omgaan, of door wat hun overtuiging is. Dus dat zijn een beetje de drie elementen. Op het moment dat je ouders bijvoorbeeld de overtuiging hebben, er is geen geld genoeg, of er is tekort aan tijd, aan aandacht en aan geld, reken maar dat ook jouw overtuiging wordt.
Dan neem je hem over. Dan is het eigenlijk een generationele overtuiging.
Absoluut. Ja, en veel van de overtuigingen worden zo doorgegeven. Je kunt je iets bij voorstellen. In Nederland hebben we natuurlijk de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Onze opa's en oma's, van in elk geval van de 40ers, zoals ik, je bent ietsje jonger dan ik, die hebben dat ook nog meegemaakt. Onze ouders zijn van net na de oorlog. Reken maar dat die allemaal de overtuiging hebben dat er tekort is. Want er was tekort in het land. Dat duurde heel lang voordat dat er niet meer was. Maar als zij dus helemaal leven naar elk dubbeltje omdraaien, dan neem je dat over. Dan geloof jij ook dat je elk dubbeltje moet omdraaien en dat je al helemaal niet voor een kwartje geboren bent, snap je?
Is een mooi voorbeeld misschien dan ook van een overtuiging als onderdeel van hoe een overlevingssysteem ontstaat, waarbij dat overlevingssysteem je ook dient. Want in zekere zin was er ooit ook een tekort.
Ja.
Alleen nu is het niet meer aan de orde.
Ja. Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je gebruikt je overlevingssysteem. Daar gaan we volgende week uitgebreider over praten. Gebruik je omdat je denkt dat je het nodig hebt. Maar het is geen constructief systeem. Dus het helpt je met overleven. Maar het helpt je niet met leven.
En hoe merk je de invloed van overtuigingen op je leven nu? Je hebt al een voorbeeld genoemd over de vaatwasser die je niet goed kan inruimen. En dan komt dat oude stemmetje weer omhoog.
Ja, ja, daar herken je het aan. Dus je herkent het eigenlijk aan een oordeel. Zo simpel is het. Dus overal waar je een oordeel over voelt, dat kan ook heel goed naar anderen zijn. Want dat kunnen we heel goed voelen. We vinden hem een nietsnut. We vinden haar veel te precies of te perfectionistisch. Ja, dan hebben we blijkbaar een oordeel zitten op bijvoorbeeld perfectionisme. En heel vaak dus ook een oordeel op ons eigen perfectionisme. Of op ons eigen onvermogen om iets heel goed te kunnen doen. Of, nou, daar herken je een overtuiging aan. Je hebt ergens een oordeel over. En zodra je dat herkent, dan kun je gaan stilzitten en gaan afvragen, oké, maar waarom heb ik dit oordeel dan? Waar heb ik dat ergens opgepikt in mijn leven? Is het van mij? Is het van mijn ouders? Heb ik het door mijn leven heen ontwikkeld? En klopt dat eigenlijk nog wel? Is het wel waar ik een oordeel over heb? Of kan ik dat loslaten? Of kan ik er iets anders tegenover zetten? En dat noemen we dan een affirmatie. Dus dan ga je er een nieuw geloof tegenoverzetten, wat precies het tegenovergestelde is van wat je eigenlijk in gelooft.
En in hoeverre is dat? In hoeverre kan je dat zelf? Als je, ik probeer me dat voor te stellen. Hè? Je hebt een overtuiging. Zolang je het besef hebt, zolang je er weet van hebt, sinds je op deze wereld bent, denk jij zo over jezelf en zie je het zo. Werkt het dan echt zo dat je tegen jezelf kan zeggen dat het andersom is, of dat je?
Dat kan echt, weet je? En dat.
Of moet je dat van een ander horen?
Nee. Nee, Het begint bij herkennen. Dus belangrijk dat je op een gegeven moment herkent, oh, een oordeel betekent ik heb een overtuiging. Bij het voorbeeld van Don, ik weet nog heel goed dat ik bij die parkeermeter stond, want zo ging het in mijn leven echt. Ik had dus, ik weet niet meer, te veel of te weinig erin gegooid. Ik was in elk geval, ik denk dan te veel erin gegooid. Ik was 10 euro te veel kwijt, zoiets. En ik voelde me daar, ik voelde zo'n schaamte daarover. En toen dacht ik, hé, maar dat is dus, ik heb een super oordeel op dat ik 10 euro te veel uitgeef. Want ik voel, en wat voel ik me hierbij? Ik voel me dom. Dat kon ik heel goed voelen. Dat ik, maar wacht even. Ik lees elke ochtend academische boeken. Want dat doe ik al jaren, zeg maar, om bij te scholen. Ik heb gewoon een hbo-opleiding. Ik kan zorgen voor mijn eigen geld. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik kan lekker koken. Ik kan zorgen dat het huis op orde is. Ben ik dan dom? Wel nee, ik ben slim. Ik ben hartstikke slim. Dus ik ga niet meer geloven in dom.
Maar kon je dat van jezelf aannemen? Ik bedoel, ik begrijp het wel. Ik kan er wel in meegaan. Maar je hebt ook uitgelegd, het is heel hardnekkig.
Ja, het is heel hardnekkig. Maar ons hele systeem, ons hersenen en ons zenuwstelsel zijn neuroplastisch. Moeilijke term. Maar dat betekent eigenlijk dat we onze zenuwcellen kunnen herprogrammeren. En dat herprogrammeren kost even, maar dan heb je ook wat, zal ik maar zeggen.
Het gaat om de herhaling.
Exact.
En dat is dus zo'n affirmatie waar je het over hebt. Ja. Kan je nog eens uitleggen wat dat eigenlijk is?
Ja, een affirmatie is eigenlijk een positief geloof over jezelf of de wereld om je heen. Een sterke overtuiging waarvan je zegt, ja, maar dit ga ik geloven. En een affirmatie kun je ook uitspreken als je er nog niet in gelooft, maar het werkt het beste als je er een positieve emotie aan hangt. Bijvoorbeeld dankbaarheid. Stel, ik wil gaan geloven dat ik slim ben. Wat nou als ik nu al zou ervaren dat ik slim ben? Stel ik me dan zo voor? En hoe voel ik me dan erbij als ik slim ben? Oh, als ik slim ben, dan ben ik dankbaar. Ik zou dat echt te gek vinden. Ik voel me gelukkig. Ik voel me blij. En ik voel me knap. Hè, even hierover. Wat ik dan ga doen is elke dag start ik de dag met tegen mezelf zeggen, ik ben slim. Rianne, in al mijn cellen, in mijn celgeheugen, mijn bewuste en mijn onbewuste, ik ben slim. En dan doe ik dat elke dag. Dan programmeer ik dat, zeg maar, bijna visualiseer ik dan zo in mijn lijf. En op een gegeven moment voel ik dat andere, die andere overtuiging weg hebt. En dan kun je ook nog weer van alles om me heen, dan gaan we later over praten, hoe maak je nou dingen los? Want het is ook goed om een overtuiging ook los te maken uit je lijf. En in het werkboek, het Ontdek Je Heilige Geld werkboek, zitten heel veel oefeningen om dat te doen. Dus je kunt nu al aan de slag. En daartegenover plaats je dan een nieuw geloof. En dat is in dit geval, ik ben slim. En dat werkt hartstikke goed. De meeste mensen zeggen, en dat is mijn ervaring ook wel, met 21 dagen ben je daar. En dat je 21 dagen, nou, ik heb een heel leven iets anders geloofd, valt reuze mee.
Het is dus het eigenlijk insluiten van nieuwe automatismen. Om het wat platter te zeggen. Het gaat erom dat waar je altijd tegen jezelf hebt gezegd, ik ben dom, dat het ik ben slim wordt. En exact. Dat kan alleen maar door het heel vaak te doen.
Ja, exact.
Ja, Rianne, Ontdek Je Heilige Graal, dat is een boek, nu ook een podcast. En er komt nog meer aan.
Ja, dat klopt. Ja, ik heb wel zin om nog uit te breiden. Dus er komen helingsweekenden aan. En de eerste die we gaan doen is van 10 tot 12 mei. Op een prachtige plek in ons land. Samen met een groep andere mensen doorlopen we de stappen van Ontdek Je Heilige Graal eigenlijk in vogelvlucht.
En heb je vast een tipje van de sluier hoe zo'n weekend er dan uitziet?
Ja, wat ik belangrijk vind is als je met jezelf aan de slag gaat, dat je dat in een comfortabele omgeving doet. Dus je wordt goed verzorgd, dat ten eerste. En ik geloof heel erg in de kracht van de groep. Dus we gaan veel delen. Uiteraard alleen wat je wil delen. Maar er is alle gelegenheid om met elkaar te helen in kleine groepjes en ook in grotere groepen.
Hoe zorg je dat je hierbij bent?
Je kunt je opgeven via ontdekjeheiligegraal.com. Daar zie je in de webshop een aanmeldknop. En daar staat alle info die je nodig hebt. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan ontvang je nog veel meer informatie over dit weekend.
Het hele pakket.
Het hele pakket.
10 tot 12 mei.
Yes.
Zo hebben we de voedingsbodem van het overlevingssysteem onderzocht. We gaan natuurlijk uiteindelijk, want pijn en trauma zijn hierbij misschien minder aan bod gekomen in hoe ga je dat dan, hoe kan je dat te lijf gaan, zou ik haast zeggen. Hè? Waar we bij die overtuigingen dus de affirmaties hebben. Daar komen we uiteindelijk ook nog op uit.
Absoluut.
Volgende week gaan we het hebben over wat is dat overlevingssysteem.
Gaan we lekker doen, ja.
Wil je er niet al iets over vertellen?
Ja, ja, het tipje van de sluier. Het overlevingssysteem is ons systeem dat we hebben opgetuigd om geen pijn, trauma of overtuiging te voelen. Maar dat bedekt dus ook wie we werkelijk zijn. En we gaan kijken wat dat systeem behelst. En we beginnen al voorzichtig om te kijken, wat kan ik daar misschien met 1, 2 elementjes al nu al mee doen om mezelf daarvan te bevrijden.
We gaan op avontuur.
Zeker.